Het is de bedoeling dat ik ook vanmiddag weer eens met u spreek over een profetisch onderwerp. En ter afwisseling neem ik u mee niet naar Matteüs 24, maar naar Lucas 21. In theorie vinden we daar dezelfde redenvoering van de Heer Jezus, zoals we die ook verslagen vinden in Matteüs 24. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus op een van de avonden in de zogeheten Lijdensweek op de Olijfberg zit en uitziet op de stad Jeruzalem. En dan spreekt over de laatste dingen, zoals dat heet. Want de redenvoering is bekend als de reden over de laatste dingen. En we vinden daar een verslag van, een uitgebreid verslag in Matteüs 24. En een iets minder uitgebreid verslag wellicht in Lucas 21. Maar het is erg nuttig om ze eens naast elkaar te leggen. Om de eenvoudige reden dat wat erin vermeld wordt voor een belangrijk deel wel op elkaar lijkt, maar toch niet hetzelfde is. Het gaat niet over hetzelfde. En daarvoor zal men goed moeten opletten in elk geval. En dat is van groot belang om het te zien. En verder vinden we in Lucas 21 ook de beroemde uitdrukking: totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Dat is vers 24. En tot vandaag staat er in onze Bijbels een tekstverwijzing onder naar Romeinen 11 vers 25. En die zou u heel dik moeten doorstrepen, omdat het er absoluut niks mee te maken heeft. Want daar gaat het over dat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. En dat is een totaal ander ding, heeft er zelfs absoluut niks mee van doen. Ja, het woord heidenen staat erin, dat is waar, ja. Maar voor de rest gaat het over totaal iets anders. En ik hoop u dat ook te laten zien. In eerste plaats moet ik u dan zeggen dat het mijn indruk is, maar dat ga ik u niet demonstreren, maar dat het mijn indruk is dat de Heer Jezus niet maar op één van die avonden, maar op alle avonden van de zogeheten Lijdensweek met zijn discipelen sprak over de dingen die geschieden moesten, over de toekomst, als antwoord op de bekende vraag die we hier ook vinden in vers 7 van Lucas 21. En in Matteüs 24 vindt u hem natuurlijk ook. Er staat in vers 7, zij vraagden hem, zeggende: meester, wanneer zullen dan deze dingen zijn en welke is het teken wanneer deze dingen zullen geschieden? In Matteüs 24 vinden we een gelijksoortige vraag. Het is de aanleiding voor de Heer Jezus tot uiteenzetting over wat er dan zou geschieden en ongeveer in welke volgorde en voor een deel ook wanneer dat dan wellicht zou zijn. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat mijn indruk is dat de Heer Jezus deze dingen besprak alle avonden van die, laten we zeggen, vier dagen. Beginnend bij de dag van de zogeheten intocht in Jeruzalem, tot aan natuurlijk de nacht waarin hij verraden werd. Toen sprak hij trouwens ook over de dingen die haast geschieden zouden, maar die hadden weinig betrekking op Jeruzalem of het Joodse volk, maar meer betrekking uiteraard op de gemeente en het tegenwoordige werk van Christus ten behoeve van de gemeente. Zoals in elk geval uiteengezet in Johannes 13 tot en met 17. Maar daar wilde ik het nu niet met u over hebben. Waar we het over hebben is in de eerste plaats over deze vraag. Ik heb inmiddels Matteüs 24 ernaast liggen voor het gemak met een briefje erbij. Dan kan ik even makkelijk heen en weer slaan. Maar in Lucas 21 is de vraag in vers 7: meester, wanneer zullen deze dingen zijn en welk is het teken wanneer deze dingen zullen geschieden? En de vraag wordt gesteld naar aanleiding van de uitspraken van de Heer Jezus hier meteen aan vooraf, in de voorgaande verzen, dat er dagen zouden komen in welke niet steen op steen zal gelaten worden in Jeruzalem. Met andere woorden, hij kondigde de verwoesting van Jeruzalem aan. En dat is toch heel wat anders dan men misschien eerder op die dag verwacht zou hebben. Nee, men had het eerder op die dag ook verwacht, want eerder op de dag, als het de dag van Palmpaasen was, had hij precies hetzelfde gezegd, hè? U weet het verhaal over de intocht. Het was geen intocht. De zogenaamde intocht was een optocht die eindigde op de Olijfberg toen de Heer weende over de stad en zei dat de stad verwoest zou worden, kennelijk binnen afzienbare tijd. Men lezen twee hoofdstukken eerder, Lucas 19, waar het uitgebreid vermeld staat. En daarna bleven de discipelen dus met de problematiek zitten, wellicht, ik zeg wellicht, want ik weet dat niet helemaal zeker, maar ik volg maar even de traditie voor het gemak. De discipelen die in ieder geval van beschuldigd worden dat ze dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Nou ja, dat staat ook in Lucas 19, dus dat zal wel kloppen. Zij dachten dat het koninkrijk van de Messias namelijk terstond zou openbaar worden, staat daar. Maar dat bleek een misverstand te zijn. En in plaats daarvan kondigde de Heer de verwoesting van Jeruzalem aan. Zodat je daarna natuurlijk toch wel wat vragen te stellen hebt. En dat hadden de discipelen ook. En het zal wel niet bij één avond gebleven zijn, mag ik aannemen. De vraag is dus, wanneer zal dat zijn? En in welk verband? Want dat is altijd het idee. Het gaat nooit om een datum of een jaartal. Het gaat om het verband tussen de gebeurtenissen die zich zouden afspelen, uiteraard. En natuurlijk is de vraag ook hoe dan uiteindelijk dan toch nog dat Messiaanse Rijk, Koninkrijk van Christus, zou openbaar worden natuurlijk in de toekomst. Maar kennelijk is het zo dat Matthäus en Lucas, om dan Marcus mee even buiten beschouwing te laten, allebei een verslag geschreven hebben van wat de Heer zoal gezegd had. En het moet ook duidelijk zijn dat het niet een letterlijke en zeker ook niet de complete weergave is van wat er gezegd werd. Ik denk dat het ging over verschillende avonden en dat er verschillende dingen over gezegd werden. En dat beiden, Matthäus en Lucas, naar de mensen gesproken, dat ze hun best gedaan hebben om een homogeen verhaal, een samenhangend verhaal, ons voor te houden. Dat betekent dat beiden uiteraard het een en ander hebben weggelaten. Als je dat vreemd vindt, dan moet je daar nou maar dringend aan wennen. Want natuurlijk hebben ze wat weggelaten. Dat kan het niet missen. Er zijn dingen die je in Johannes leest, die je in geen van de andere evangelieën leest, toch? En in Marcus lezen we helemaal weinig, want dat zijn maar 16 hoofdstukken. Ik bedoel, natuurlijk hebben ze wat weggelaten. En Johannes, die dan dingen schrijft die andere apostelen of evangelisten niet schreven. Johannes zegt nog, ja, als ik alles moest opschrijven, dan, hoe was dat lied ook alweer? Als de hemel één groot stuk perkament was en de oceaan was vol inkt. En elk mens was een professionele schrijver. Dan zou nog de oceaan opdrogen voor het alles beschreven was. Dat lied kennen u toch of niet? Kennen u niet. Dat is dan jammer. Dus het derde couplet van The Love of God. Wat wij zingen in een eigen variant, maar met een heel andere tekst. Wat was er ooit van mij geworden? Dat lied is dan The Love of God. Maar ik zal het u wel eens een keer laten horen. Bij gelegenheid voor een aanzienlijk bedrag natuurlijk. In het Engels uiteraard. Johannes zegt, alle boeken der aarde zouden het toch niet kunnen bevatten. Dus ze hebben allemaal een kort verslag van het totale gebeurtenis. En de journalist wordt altijd verweten, zoals u weet, de dingen die hij niet genoemd heeft. Hè? Zo gaat het altijd. Gekleurd verslag krijg je dan altijd. Dat is hier ook zo. Dat blijkt al uit de weergave van de vraagstelling. Want Lucas schrijft in vers 7, zij vraagden, wanneer zullen deze dingen zijn en welk is het teken wanneer deze dingen zullen geschieden? Maar in Matthäus wordt de vraag iets nauwkeuriger weergegeven. Dat wil zeggen, iets gedetailleerder, hoe zeggen ze zoiets? Explicieter. Matthäus 24, vers 3. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en wat zal het teken zijn van, niet dat deze dingen zullen geschieden, maar wat zal het teken zijn van uw toekomst, uw parousia? Bij ons heet het populair gewoon de wederkomst. Wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der tegenwoordige eeuw? En u ziet, die vraag naar de wederkomst van Christus, of gewoon naar zijn openbaring, want daar komt het op neer aan de oprichting van zijn koninkrijk, en de voleinding van de tegenwoordige boze eeuw, zo vind je die vraag niet in Lucas 21. Niet dat die vraag zo niet gesteld is, maar het doet er weinig toe hoe exact die vraag gesteld is. Het punt is gewoon dat we in Matthäus ook inderdaad antwoord krijgen op de vraag, wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der eeuw, terwijl dat in Lucas 21 veel minder een rol speelt. En daarom is het in de vraag ook niet opgenomen. Het is het verstandigste waarschijnlijk om meteen aan het begin te zeggen waar het belangrijkste verschil zit tussen beide verslagen. Waar het om gaat is dat in beide schriftgedeelten de verwoesting van Jeruzalem uiteindelijk beschreven wordt, wanneer dat zal zijn of dat het zal zijn en in wat voor omstandigheden. Het verschil is echter dat Matthäus 24 dat beschrijft in verband met de 70ste week van Daniël, als plaatsvindende, zoals wij uit het oud-testamentische profetisch woord natuurlijk ook nauwkeurig weten, aan het eind of tegen het eind van de 70ste week van Daniël. Terwijl in Lucas 21 daar helemaal geen sprake van is. Ik wil niet zeggen dat er geen verwijzingen zijn naar de 70ste week van Daniel. Maar zover verwoesting van Jeruzalem besproken wordt, is het er een die niet zou plaatsvinden in de 70ste week van Daniel, maar ver daarvoor, en die inmiddels ook al heeft plaatsgevonden. Want toen in het jaar 70... algemene jaartelling zeg ik altijd, hè? Toen in het jaar 70 van onze jaartelling Jeruzalem verwoest werd door de Romeinen, was dat wel de vervulling van de uiteenzetting in Lucas 21, maar niet de vervulling van de uiteenzetting in Matthäus 24. En andersom, als in de toekomst, aan het eind van de 70ste week van Daniel, Jeruzalem alsnog verwoest zal worden, is het niet zozeer de vervulling van wat uitgebreid beschreven wordt in Lucas 21, maar wel van wat uitgebreid beschreven wordt in Matthäus 24. En dat verschil zouden we moeten kennen, mede omdat het ons confronteert met een zeer belangrijke Bijbelse systematiek, dat namelijk de profetieën die in onze dagen, dat wil zeggen in onze bedeling, sinds de eerste komst van Christus en in afwachting van zijn wederkomst, vervuld zouden worden, allemaal nog een andere vervulling hebben. Een dubbele dus, feitelijk. En zo is het ook als de Heer Jezus in algemene termen de verwoesting van Jeruzalem aankondigt. Het zou twee keer plaatsvinden vanuit die dagen gezien. Eenmaal door de Romeinen, gedurende onze bedeling, om zo te zeggen. En eenmaal in de toekomst, ogenblikkelijk voorafgaande aan de wederkomst van Christus. Dus twee keer. En die twee keren worden niet altijd apart besproken. Soms kan je gewoon zeggen, Jeruzalem zal verwoest worden, punt, en wanneer dan? Nou ja, twee keer. Maar soms wordt het ook gedetailleerder beschreven en dan is het van belang om te zien waar het precies over gaat. Bij Matthäus 24 gaat het specifiek om de wederkomst van Christus en wat ermee samenhangt. En daar is makkelijk antwoord op te geven. Ik doe net alsof je Matthäus 24 min of meer uit het hoofd kent, nietwaar. De Heer zegt, nou, er gaat een heleboel ellende komen, maar als het een keer zover is, dan gaat het ongeveer zo. Dan zul je zien, de gruwel der verwoesting waarvan Daniel de profeet gesproken heeft, dat ding, want het is een beeld, die gruwel der verwoesting zal staan in de heilige plaats, dat wil zeggen waar de tempel eigenlijk behoort te staan. Het is een gruwel omdat het een afgodsbeeld is en het heet gruwel der verwoesting, omdat het de aanleiding is van Gods wegen om verwoesting te brengen over deze afgodische stad. Ja, dat hoef ik allemaal niet te zeggen naar aanleiding van Matthäus 24, dat kan ik beter zeggen naar aanleiding van Daniel, diverse hoofdstukken. Maar zo zou het zijn. En dan staat er, als je dat zult zien, als je dat beeld daar zult zien staan, dan moet je maken dat je wegkomt. En wel met grote spoed, want dan vanaf dat moment vindt die grote verdrukking plaats van 3,5 jaar, zoals die trouwens eveneens door Daniel is aangekondigd, gedurende namelijk de tweede helft van de 70ste week van jaren van Daniel. De laatste 3,5 jaar, die zullen leiden tot de definitieve verwoesting van de stad, maar dan zal de Messias verschijnen, de erfgenaam van David. Dat is gewoon Daniel 9, vers 24 tot en met 27. En natuurlijk nog veel meer schriftplaatsen, met name ook in Daniel. Maar die ga ik nog allemaal niet noemen. Maar het gaat over die 70ste week van Daniel. En hier in Lucas 21 zult u dat vergeefs zoeken. Heel die terminologie ontbreekt. Maar de vraag is ook niet naar de wederkomst van Christus. De vraag, zoals die hier weergegeven wordt, is de vraag naar, wanneer zal dat zijn, de verwoesting van Jeruzalem? En de Heer spreekt in dit schriftgedeelte, althans volgens dit verslag, over de meest nabije verwoesting van Jeruzalem, zoals die door de Romeinen uitgevoerd zou worden. En dan staat er ook als antwoord op de vraag in vers 8, hij zei, zie dat gij niet verleid wordt. Dat lees je in Matthäus 24 ook, want dat is altijd het eerste. Zie dat gij niet verleid wordt. Wat er ook gebeurt, hou je vast aan het woord Gods, aan het profetisch woord. De bestudering namelijk van het profetisch woord, dat zeer vast is, zou ook tot doel hebben dat het licht zou opgaan in onze harten, met dank aan Petrus, die dat zo schrijft, toch? Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Gij doet wel indien gij daarop acht geeft, want het schijnt als een licht in een duistere plaats. En dit licht, die morgenster, zal in uw hart opgaan. Wij hebben dat nodig onder alle omstandigheden. Kennis van het profetisch woord. opdat we de tijd zouden kennen waarin wij leven en opdat we zouden weten wat wij te verwachten hebben in onze dagen en wat niet. En wat wij te verwachten hebben is precies wat hier in de volgende versen staat, zodat er geen reden is om ons daar al te zeer ongerust over te maken. Vers lot, wij zouden een gerust en stil leven leiden, was de bedoeling bij voorkeur. En we zouden dus standvastig en onwankelbaar zijn, enzovoorts. En als er dan zijn die zeggen, ik ben de Christus en de tijd is nabij gekomen, vers 8, gaat hen niet na. Dat is heel vervelend, want wij kennen natuurlijk deze roep van de tijd is nabij gekomen. Ik zeg het ook dikwijls, de tijd is nabij gekomen, want er staat hier, ga dan hen niet na. Ik kan het ook niet helpen, maar staat wel in de Bijbel. Nou ja, ik kan hooguit termijn een excuus aanvoeren dat ik niet zeg dat ik kom in zijn naam. Zeker niet zeg ik ben. Maar er zijn er in de loop der tijd velen geweest die zich voor onze lieve Heer hebben uitgegeven, om het maar populair te zeggen. Begrijp je me goed, wat hier staat, ik ben de Christus, is niet helemaal correct. Die term de Christus staat wel in Matthäus, maar hier niet eens. Men claimt namelijk nog veel meer dan alleen de Christus te zijn. Want er staat, want velen zullen er komen onder mijn naam, zeggende ik ben. Ik ben de Heer zelf. Een verwijzing naar de naam van Jehovah, meer dan naar de titel van Christus uiteraard nog. Maar u kent er natuurlijk ook die gewoon zeggen, ik kom in de naam van de Heer, alzo zegt de Heer. En dan krijgen wij theorieën, discussies over de vraag of er in onze dagen nog profeten zijn, ja of nee. Dus altijd heel vrijblijvende theorieën altijd, maar niettemin in de Bijbel zijn ze heel wat ernstiger. In elk geval staat er, ga dan hen niet na. Voor degene die nog een argument wil hebben waarom er dus in onze dagen geen profeten zijn, behalve dan de argumenten uit 1 Korinthe 13, hier heb je er ook een, dus de Heer zelf zegt het. Men komt niet in de naam van Jezus, of in de naam des Heren, of zo. Men zou zijn woord prediken. Maar dan hoef je niet te zeggen, alzo zegt de Heer. Dan kun je net als Billy Graham zeggen, alzo zegt de Bijbel. De Bijbel zegt. En dan zegt de Heer het. Maar dat is duidelijk. Hè? Dat de valse Messiassen zouden komen, dat is namelijk ook wel zo. Maar het punt is nou eenmaal dat, en wat serieuzer, komst van de valse Christus of valse Christussen inderdaad een kwestie is die rechtstreeks samenhangt met de allerlaatste jaren voor de wederkomst van Christus en zelfs de jaren daarna. Want dan hebben wij van doen, nou ja wij, zo bedoel ik het niet, maar dan krijgen wij van doen via de schrift althans met de verschijning van de antichrist op aarde en zelfs in het meervoud. Nou in ieder geval in het enkelvoud, maar ook in het meervoud uiteraard, die valse Christussen. Begrijp je wel, antichristen noemt Johannes er bij gelegenheid. Maar hier staat de term niet eens. Omdat het hier zo'n belangrijke rol niet speelt. Omdat de Heer hier niet primair spreekt over de dagen van of kort voor zijn wederkomst. Maar hij spreekt over de dagen die meteen zouden volgen na, populair gezegd, na zijn hemelvaart. De eerste generaties. Want dan geldt ook vers 9. Wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerten, zo wordt niet verschrikt, want deze dingen moeten eerst geschieden en nog is terstond het einde niet. Dat staat in Matthäus natuurlijk ook. Want in de eerste plaats, die oorlogen en zo verder zijn kenmerkend geweest voor de tijd vanaf de dagen van de Heer Jezus. De tijden daarvoor had je nog wel eens dat eenmaal zo'n wereldrijk gesticht was en dan bleef het tenminste een poos bestaan. Maar dat Romeinse Rijk is met oorlogen en al uiteengevallen en het is daarna altijd oorlog en strijd gebleven. Ook op kleine schaal dikwijls, maar niettemin, het is altijd zo gebleven. Een hele cultuur, een zogenaamde beschaving, of hoe je dat maar noemen moet, is in de tijd ook ten onder gegaan, uitlopend in wat we dan kennen als de duistere middeleeuwen. Het was iets voor onze tijd, dus we liggen er niet meer wakker van, maar het is wel wat gebeurd is. En uit die middeleeuwen kwam omhoog de duisternis van het Rooms-Katholicisme. Sorry, maar zo is dat nou eenmaal. En zo verder. En eigenlijk hebben we ons daar nooit aan weten te ontworstelen. Als het er helemaal over gaat, mijn mening vraagt erover. Staat niet in de Bijbel, denk ik. Maar als je mijn mening erover vraagt, we zijn daar nooit meer aan ontkomen, feitelijk. Het is kenmerkend gebleven. De mens is bezig gehouden met van alles en nog wat. En de geestelijke dingen kwam hij niet toe. Armoedroef, een duisternis. En zo is het nou eenmaal in de wereld. En dat is ook wat de Heer Jezus op vele andere plaatsen, wat ook de apostelen hebben aangekondigd. Er zouden oorlogen en beroerte zijn, maar dat is nog niet het eind. Nog lang niet zelfs. Vers 10, toen zei hij tot hem, volk zal tegen volk opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen. Dat kunnen wij moeilijk beoordelen, omdat we geen statistieken hebben van de aardbevingen die hebben plaatsgevonden gedurende de oud-testamentische tijd. En op grond van de Bijbel neem ik aan dat de aardbevingen sinds de eerste komst van Christus heel wat groter en intensiever geweest zijn dan daarvoor. Maar dat zeg ik alleen omdat het in de Bijbel staat, want ik heb de statistiek niet. Nee, iemand zei, maar ze nemen in onze dagen toch toe. Ik denk dat we er meer van horen dan dat ze werkelijk toenemen. En dat we ze beter registreren dan voorheen. Maar of ze echt toenemen, nou, ik waag het te betwijfelen. Ik weet het niet. Ik heb er nog nooit iets zinnigs over horen zeggen. Want het is natuurlijk erg goedkoop om te roepen, als er een aardbeving plaatsvindt, zie je wel, de Bijbel heeft het gezegd, je kan wel zien dat we in de eindtijd leven vandaag. He? Dat is makkelijk genoeg te zeggen, maar of het waar is, is nog maar een andere vraag. Er zullen grote aardbevingen wezen in verschillende plaatsen, hongersnoden, pestilentie. Als ik hongersnoden en pestilentie zoek, zoek ik ze niet in onze dagen, hoewel ze er zijn, en zelfs heel groot. Maar zoek ik ze ook eerst de plaats in de middeleeuwen. En dat is toch 1500 jaar terug zo ongeveer. Hongersnood, pestilentie, ook hier in West-Europa, 1500 jaar terug, daar zoek ik ze dan. En nu zoeken we hongersnood en pestilentie weer ergens anders. Maar het is kenmerkend gebleven de hele periode vanaf de eerste komst van Christus. En zo staat het hier ook. Er zullen ook schrikkelijke dingen en grote tekenen van de hemel geschieden, dat zal ook nog geschieden, maar voor dit alles, voor het zover is, betekent dat, maar in ieder geval ook, en veel belangrijker is, want wat er ook gebeurt in de wereld, wat er met de gelovigen gebeurt, is veel belangrijker voor ons als gelovigen. En daarvoor staat, maar voor dit alles zullen zij hun handen aan u slaan en u vervolgen, u overleverende in de synagogen en gevangenissen, en gij zult getrokken worden voor koningen en stadhouders om mijns naams wil. Dat zal misschien in onze dagen ook gebeuren. Dat gebeurde een paar honderd jaar geleden gedurende de hervorming, zal ik maar zeggen, ook. Maar als het ooit gebeurde, was het natuurlijk toch in de dagen van Handelingen, om zo te zeggen. De eerste generatie, de eerste twee generaties wellicht, van het christendom en dus van onze bedeling. Lijkt me een duidelijke zaak. En daar gaat het specifiek over. En bedenk dan dat de dagen zoals beschreven in Handelingen, of anders gezegd, de geschiedenis zoals we die kunnen vinden in de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, ongeveer reikten tot aan de omsingeling en verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. Het reikt tot in de 60e jaren van onze jaartelling en die eindigden inderdaad met de verwoesting van Jeruzalem, punt, einde van het verhaal. En die worden in de eerste plaats beschreven hier. En er komt nog bij dat die eerste generaties natuurlijk meteen de teneur zetten, hoe zeg je zoiets, hè, normgevend zijn voor al wat daarna zal volgen gedurende onze tijd in afwachting van de wederkomst van Christus. Het zou altijd zo blijven. Soms in hevigheid toenemend, soms met wat meer ontspanning of hoe dat maar heten mag. Maar vervolging is er altijd geweest en altijd een conflict tussen het christendom en de koningen en stadhouders, om zo te zeggen, de menselijke overheid. En die conflicten bestaan in principe nog. Waar het over gaat, is dat al deze vervolging wel degelijk een doel zou hebben. Want het aardige ervan is natuurlijk dat er meteen in de publiciteit komt en dat er dus gelegenheid is tot getuigenis. Dat staat er ook. Dit zal u overkomen tot getuigenis. Gelegenheid. Ik bedoel, als christenen en hun geloof genegeerd zouden worden in de wereld, zou het veel moeilijker zijn om te spreken over de dingen van de Heer, of populair gezegd, om het evangelie te verkondigen. Maar zolang het niet genegeerd wordt en zolang er zelfs een vorm van vijandschap bestaat, is het elke keer weer nieuws als iemand het evangelie predikt dan wel hoort. En zo kun je dat maar beter hebben, denk ik wel eens. Ik heb u dat wel eens verteld, hè? Mijn vader heeft zich achteraf wel eens beklaagd. Hij zegt, ja, vroeger als we ergens met de evangelisatietent gingen staan, dan kon je erop rekenen dat je de straatklinkers door het tentdak gegooid kreeg. Of dat ze, terwijl je aan het spreken was, de touwen of de haring uit de grond trokken, zal ik de tent afbraken enzovoort. Hij zegt, dat was wel lastig, maar ik vind het veel vervelender dat ze tegenwoordig niks meer doen. Ze zien je niet eens, ze lopen gewoon voorbij. Ze zetten een tent op, niemand vraagt wat er aan de hand is. En als er gesproken wordt, staat er ook niemand buiten die tent. Er is geen onrust enzovoort. Het wordt gewoon genegeerd. Dat is veel erger. Maar doet de mensen niks meer? Het is een teken van verharding, van blindheid, van doofheid, van onverschilligheid en wat het maar wezen mag. En hier staat het dus ook, waartoe dat is, deze vervolging. Dit zal u overkomen tot getuigenis. Vers 14, neem dan in uw hart ervoor van tevoren niet te overdenken hoe gij u verantwoorden zult, want ik zal u mond en wijsheid geven. Dat wil zeggen, ik zal u die wijsheid in uw mond geven. Ik zal zorgen dat je wijsheid zult spreken. Ik vind altijd een prachtige uitspraak, dus voor mij persoonlijk eigenlijk. Ik weet niet hoe anderen dat hebben, maar heb ik u wel eens verklapt. Ik kan geen goede preken maken. Ik heb nooit een lijstje van ik ga dit zeggen, ik ga dat zeggen. Maar achteraf denk ik altijd, nou, het is toch wel redelijk bijbels hoe ik het doe. Een beetje weten waar het over moet gaan. Ook wel voorbereid zijn met wat ik ga zeggen. Wacht ik maar af, dat weet ik zelf ook niet. Ik denk dat het bijbels is. Nee, het is slecht voor de zenuwen, dat geef ik meteen toe. Maar aan de andere kant, ik zou het niet op een andere wijze kunnen. Maar het is bijbels. Wij zouden ons het altijd bewust zijn dat de Heer eventueel onder omstandigheden door ons wil spreken. Hoe meer wij van tevoren onze plannen maken, hoe minder ruimte wij de Heer geven om zijn werk te doen. En dat geldt niet alleen voor spreken, dat geldt voor heel ons leven. Onthoud u die laatste maar dan. Ik moet er wel bij zeggen dat als je echt moet spreken, dat de Heer niet ineens dingen laat zeggen die je zelf ook nog nooit gehoord hebt of niet wist. Want zo doet hij dat niet, hè? Nee, wat de Heer je in de mond legt, als hij dat al doet, dan haalt hij het uit je hart. Maar dan moet het er wel eerst zijn. Of, voor de rationalisten onder u, uit je geheugen. Doet weinig de zaken, maar je moet het wel weten. Daar kun je uit putten. Als dat er niet is, gaat het niet, hè? En dan staat er, want ik zal u mond en wijsheid geven, welke niet zullen kunnen tegenspreken, nog wederstaan, allen die zich tegen u zetten. Als je er een mooi voorbeeld van wil hebben, dan komt u terecht bij Petrus en Johannes voor het Sanhedrin in Handelingen 4. En ook Paulus later voor Agrippa, onder andere in Handelingen, wat het maar is, is dat 23 of daar in de buurt, prachtverhaal. Zijn rechters hebben geen enkel weerwoord. Ze zeggen, nou ja, we moeten je vrijlaten. Maar het is dat je je op de keizer beroepen hebt als Romeins staatsburger. Dus we sturen je dan toch maar naar Rome. Maar ze hadden geen weerwoord. En zo is het nog maar net. En vervolgens, vers 16. Gij zult overgeleverd worden ook door ouders, broeders, magen, dat wil zeggen familieleden, en vrienden. En zij zullen er uit u doden. En gij zult van allen gehaat worden om mijns naams wil, doch niet een haar uit uw hoofd zal verloren gaan. Bezit uw zielen in lijdzaamheid. Dat wil zeggen, in uw levenswandel blijf volharden. Dat wordt primair gezegd over deze generatie waarover de Heer Jezus spreekt. Maar het is meteen de norm natuurlijk, ook voor ons tot in onze dagen, tot aan de dag van de opname van de gemeente aan toe, denk ik dan altijd maar. Zo zou het zijn, zo is het nog. Even wat anders. In het Matthäus-evangelie vind je net zo'n uiteenzetting. Hè? Misschien iets uitgebreider, maar het is net zo'n uiteenzetting. Over oorlogen, geruchten van oorlogen, volkeren die tegen elkaar opstouden staan, hongersdoden, pestilentie en gelovigen die vervolgd zouden worden. En daarna vind je hier, maar wanneer gij zien zult dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, maar het komt te liggen naast Matthäus 24 vers 15, wanneer gij dan zult zien, merkwaardigerwijze, de zin begint net zo, maar daar staat, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel de profeet, staande in de heilige plaats, enzovoorts. En in Matthäus 24 ben je dan dus aangekomen exact in het midden van de 70ste week van Daniel. 3,5 jaar voorbij de opname van de gemeente in elk geval. En met 3,5 jaar te gaan tot de dag van de definitieve verwoesting van Jeruzalem. aan het eind dus van de 70ste week, gepaardgaande met de verschijning van de heer op de Olijfberg. Ik neem aan dat iedereen dat uit het hoofd weet, en anders wordt het hoog tijd natuurlijk, hè, om dat te weten. Maar hier in vers 20 van Lucas 21, met geen woord over de 70ste week van Daniel. Er staat wanneer gij zien zult dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt. Begrijp je me goed? Ik kan er nou onmogelijk op ingaan, maar als ik de schriftgedeelten lees die spreken over de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week, is er wel sprake van legers die optrekken tegen Jeruzalem, maar het lijkt er niet op, ik heb er nog nooit meer over gelezen, het lijkt er niet op dat Jeruzalem omsingeld zou worden. Wat je leest namelijk, is dat die legers eraan komen en zich door niks laten tegenhouden, ook niet door een of andere tactiek, maar ze rijden gewoon Jeruzalem plat. Men leest Joël 2. Begrijp u? Niet een beleg om de stad, zoals ze er bij wijze van spreken gewoon doorheen. Met die tanks die beschreven worden onder andere dan in Joël 2. Je vindt geen omsingeling van Jeruzalem, dus daar heb je al een verschil. Niet noodzakelijke tegenstelling, maar het heeft toch een heel andere sfeer, zo'n uitspraak. En er staat dan, wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabijgekomen is. Als dan die in Judea zijn, dat zij vlieden naar de bergen, dat staat ook in Matthäus 24. Dat staat, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan Daniel gesproken heeft, dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, dus dezelfde zin, die in het midden van dezelfde zijn, dat zij daar uittrekken, in Judea, of dan wel Jeruzalem uiteraard, eruit trekken, en die op de velden zijn, dat ze in dezelfde niet komen, want deze zijn dagen der wraak. En in Matthäus lees je een gelijksoortig verhaal, maar er staat niet, deze zijn dagen der wraak. Er staat, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En als u zegt, maar dat zijn dan toch dagen der wraak, zeg ik, ja, dat is zo, natuurlijk is dat zo. Dat zijn dagen der wraak, die grote verdrukking uit Matthäus 24, vers 21. Maar of het andersom ook zo is, of dagen der wraak meteen ook de dagen zijn van de grote verdrukking, dat is nog een heel ander verhaal. Want het punt is natuurlijk dat wij zouden moeten weten dat de uitdrukking in Matthäus 24 vers 21 een rechtstreekse aanhaling is uit, dan wel verwijzing is naar Daniel 12 vers 1, waar gesproken wordt over de dagen van de wederkomst van Christus. De dagen namelijk waarin uw volk zal verlost worden, staat hier niet bij, maar er staat er in Daniel 12 vers 1 wel bij, zal verdrukking zijn, hoedanig en niet is geweest en ook niet meer zijn zal. En in die dagen zal Michael uw vorst opstaan, maar daar ga ik nou niet over praten, want het is veel te ingewikkeld. En daarna, te die tijd zal uw volk verlost worden. Dat begrijpt u toch, want de 70ste week leidt tot de verlossing van het Joodse volk. Betekent meteen dat het leidt tot het eind van de 70ste week van Daniel, want de verlossing van uw volk en uw heilige stad, Daniel 9 vers 24, zou plaatsvinden aan het eind van de 70, en dus aan het eind van de 70ste week. En Daniel 12 vers 1, met de uitspraak over die grote verdrukking, hoedanige niet is geweest en niet meer zijn zal, is dus een uitspraak over de laatste dagen, laatste jaren wellicht, van die 70 weken. Uitlopend dus in de verschijning van de Heer op de Olijfberg. En daar gaat Matthäus 24 dus ook over. En vanaf de oprichting van de gruwel der verwoesting tot aan het einde van die 70ste week, is dus inderdaad 3,5 jaar. De 1260 dagen, de tijden, een halve tijd, of hoe het maar heet, mag 42 maanden, van de grote verdrukking, zoals die over het Joodse volk, dan wel de Joodse staat, zou komen. Maar in Lucas 21 lees je daarover niks. Dan lees je, deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worden dat geschreven is. Niet waarin alles vervuld zal worden wat geschreven is, maar gewoon zijn dagen der wraak. Want wat geschreven is, is inderdaad niet alleen een verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniel, maar ook een al veel eerder. Een verwoesting nadat men de Messias verworpen had. En die verwoesting heeft inmiddels plaatsgevonden. Nou goed, lees ik vers 23 van Lucas 21. Doch wee de bevruchten en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk, maar nog steeds niet dag des toorns, ook niet grote verdrukking, ook niet dag der benauwdheid van Jacob. Het is veel algemener. Betekent in elk geval dat die verwoesting van Jeruzalem in de tijd, onder aanvoering van Titus, door de Romeinen dus, dat die verwoesting wel degelijk beschouwd moet worden als een wraak van Gods wegen. Logischerwijze, het Joodse volk, de Joodse staat, had haar eigen Messias afgewezen en dus heeft de staat geen recht van bestaan meer. En dus wordt van Gods wegen oordeel gebracht over het ongelovige volk, stad en staat. Waarom ook niet? Dat was daarvoor ook al eens gebeurd, minstens één keer in de dagen van Jeremia en Ezechiël, de dagen dus van Nebukadnezar. En het herhaalde zich in de tijd, in de dagen van het Romeinse Rijk, daar hebben we het nu hier over. En het lijkt me ook duidelijk dat het nog een keer zal gebeuren, omdat de tegenwoordige Joodse staat, hoezeer wij de Joden ook hun staat gunnen, vanuit bijbels dan wel vanuit goddelijk standpunt nog steeds geen recht van bestaan heeft. Op dezelfde grond als altijd. Dat begrijp u toch, hè? Een ongelovig Joods volk kan geen rechten laten gelden op dat land. Kan rechten laten gelden van mijn part op elk land ter wereld, maar niet op dat land waarvan de Heer zijn, maar dat is voor mij. En daar kom je alleen in als je mijn stem gehoorzaam zult zijn. Zo moeilijk is het niet. Maar dat is natuurlijk naar de mens geredeneerd een verkeerde keuze geweest, want dat land heeft volgens de Bijbel zelf de reputatie, Ezechiël, heeft volgens de Bijbel zelf de reputatie zijn bewoners op te eten. En dat zal het ook blijven doen totdat Israël bekeerd zal zijn, zegt Ezechiël. Tot die tijd zal het land zijn bewoners opeten. Niet omdat wij dat willen, maar omdat de Bijbel het zegt, uiteraard, hè. En dan vers 24, en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. Heb je dat? Gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En u en ik, wij begrijpen toch dat als wij gedacht hadden dat het hier ging om dezelfde gebeurtenissen als vermeld ook in Matteüs 24. Als we dat tot hier gedacht hadden, dan zaten we nou hier voor het bekende blok, voor de muur. Want wij weten dat het verhaal uit Matteüs 24 leidt natuurlijk tot het eind van de 70ste week en tot het eind van de verdrukking van die dagen. Daar staat het trouwens ook, want die verdrukking zal verkort worden tot 3,5 jaar, anders zou geen vlees behouden worden enzovoort. En u weet, als die verdrukking voorbij is, zijn tegelijkertijd ook de 70 weken van Daniël voorbij. En dan moet dus over dit volk het Messiaanse Rijk aanbreken. En het eerste wat dan gebeuren moet, is natuurlijk de terugverzameling van Israël uit alle volken. En wat staat hier? Zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. Dat is precies het tegenovergestelde. Dit kan niet plaatsvinden aan het eind van de 70ste week van Daniël, dus bij de wederkomst van Christus, want men wordt dan niet gevankelijk weggevoerd onder alle volken. Je kunt hooguit zeggen, broeder, dat een overblijfsel zal verzameld worden, dat is wat anders dan weggevoerd, maar zal verzameld worden in Petra, zal ik maar zeggen, in de woestijn van Edom, voor een paar maanden of zoiets, want daarna zal men toch wel degelijk verzameld worden uit alle volkeren, zal Jeruzalem herbouwd moeten worden, zal opnieuw een Israëlitische staat gesticht worden onder leiding van de Messias zelf, zal in Jeruzalem de stoelen des gerichts gezet worden, de stoelen, de troon uit het huis van David. U weet wel, bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Dat gaat dan allemaal in vervulling. Het is bij de terugverzameling van Israël. Maar hier gaat het om iets anders, een verwoesting van Jeruzalem, de dood van een deel van de inwoners, en bovendien, de rest van het volk wordt gevankelijk weggevoerd onder alle volken. En dat is precies wat gebeurd is. Wie het precies wil weten, beveel ik altijd aan te lezen de werken van Flavius Josephus, die erbij was, weet u wel. Die was erbij bij de belegering en inname van Jeruzalem. Maar ik zeg ook altijd, als je zijn verslag ervan wil lezen, dan moet je dat niet doen als je wil gaan slapen, want je doet daarna geen oog meer dicht. Hoewel, mensen zijn heel wat gewend tegenwoordig, denk ik wel eens. Maar het is echt een heel gruwelijk verhaal. Hij beschrijft hoe tienduizenden kruisen buiten Jeruzalem waren opgesteld, waaraan de inwoners van Jeruzalem die er nog waren, gekruist zijn geworden. En dat is maar een deel van het verhaal dan nog, hè? We zullen het er niet verder over hebben. Maar dat is wat hier beschreven wordt. Dat is niet de beschrijving van de gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week. Maar het is de beschrijving van gebeurtenissen pak een beet rond of in het jaar 70 van onze jaartelling. En uiteindelijk heeft iedereen die film gezien over Masada, waar een laatste rest van de Joden die in opstand waren tegen de Romeinen zich schuilhielden op Masada. Nou goed, u weet, dat is dus een gruwelijk einde aangekomen. Enige jaren later. Alsnog. En dat is wat hier beschreven wordt. Dat wil zeggen, men zou gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken, voor zover men het al overleefd had. En dan, en Jeruzalem zal van of door de heidenen vertreden worden. Sindsdien uiteraard zou Jeruzalem door de heidenen, nou ja, of de plaats waar Jeruzalem gelegen had. Maar niettemin, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En dat beschrijft in het kort de hele periode na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70... tot en met de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dan ben je net als Matteüs 24 alsnog aan het eind van de 70ste week van Daniël. Heb je die? Ik zal u dat laten zien. In eerste plaats, vers 22 zegt, want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld wordt dat geschreven is. Die uitdrukking die zou toe te passen zijn alleen op de dagen waarin de Romeinen Jeruzalem omsingelden en verwoesten. Maar als u mij vraagt, het is de aanduiding van heel de periode tot en met de 70ste week van Daniël, tot aan de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Heel onze bedeling, dagen der wraak. Per slot, we hebben zo vaak stilgestaan bij de Bijbelse waarheid dat heel de wereld, alle volkeren en Israël in het bijzonder, zich bevinden onder de toorn, dan wel het oordeel Gods. En die toorn en oordeel Gods is natuurlijk wraak. Het is vergelding voor het feit dat men de Heer Jezus Christus heeft afgewezen. Je kunt ook zeggen, het is het logische vervolg op. Maar niettemin, zo is het nou eenmaal. En dat geldt voor het Joodse volk net zo goed. Hen in de eerste plaats. Dat is nu eenmaal het gevolg van het feit dat ze van oudsher dat uitverkoren volk zijn, om zo te zeggen. Maar in werkelijkheid komt het zelfs over alle volkeren der aarde. Bovendien, wat is er dan geschreven? Want er staat, deze zijn dagen der wraak op dat alles vervuld wordt dat geschreven is. Wat is er dan geschreven? En dan moet ik u toch even meenemen. Toch naar Daniël 9 natuurlijk. U weet wel, de profetie van de 70 weken, waarna Matteüs veel meer verwijst. Dan wordt aangekondigd in Daniël 9, vers 24, dat 70 maal 7 jaren bestemd waren over uw volk, dat wil zeggen het Joodse volk, en uw heilige stad, dat is uiteraard Jeruzalem, om te komen tot het herstel van de troon van David in Jeruzalem. Kijk, dat staat er niet, maar als ik het moest uitleggen, zou ik het zo zeggen. En dat ga ik dus nou verder niet bespreken. Maar tot aan de definitieve komst van de Messias. En dan wordt er gezegd in vers 25, dat een deel van die tijd zou lopen tot op Messias de vorst. Dat wil zeggen dat op de eerste komst van Christus. Je doet nou heel ruwweg. Nauwkeuriger kan ik het zo snel niet vertellen, hè? En dus vers 26, en na die 62 weken tot op Messias de vorst. Dat wil zeggen, na de intocht in Jeruzalem, want als u mij vraagt, of ik het kan narekenen is een ander verhaal, maar als u mij vraagt, die eerste 69 maal 7 jaar eindigden, ik denk op de dag nauwkeurig, op de dag van de intocht in Jeruzalem. Op de avond waarvan de Heer Jezus deze redenvoeringen begon uit te spreken uit Matteüs 24 en Lucas 21. Na die 62 weken zal Messias uitgeroeid worden, hebben de vertalers ervan gemaakt. In werkelijkheid staat er iets van, nou, men lezen de King James Version. Messias shall be cut off. Dat wil zeggen, hij zal afgesneden worden op een of andere wijze. Hij moest komen tot zijn koninkrijk na 70 weken, maar je bent hier pas na 69 weken. Nou ja, dat is nog 7 jaar te gaan, maar hij zou afgesneden worden. En dat is wat gebeurd is. Niet zozeer door zijn dood, maar meer doordat zijn eigen volk ongelovig was en de Heer heeft zich teruggetrokken. En heeft gezegd, bij wijze van spreken, jullie willen mij niet. Oké, dan zoek ik het maar een poosje alleen uit. Een jaartje of 2011 of zo. En dat zijn de dagen waarin wij leven. En de Heer heeft die klok ook stilgezet, want Israël is aan zet, u weet wel. En sinds de 69 weken zijn we nog geen dag verder. Pas in de toekomst, maar dat is als wij weg zijn uiteraard. Want wij hebben er verder niet zoveel mee van doen. Althans niet op deze manier. Dan zal die laatste week, die laatste 7 jaren nog moeten passeren. Maar daar hebben we het een andere keer over. Maar er staat hier vers 26, de Messias zal afgesneden worden. En daarna staat er letterlijk, en hij zal niet hebben. Dat staat er echt. En hij zal niet hebben. Ik zeg altijd meteen, zijn koninkrijk niet uiteraard. Maar ja, waar de vertalers niet eens geloven dat hij ooit zijn koninkrijk op aarde zou hebben. Want dat geloofden ze niet. Hebben ze natuurlijk ook niet begrepen dat dat er stond. En het dus ook niet zo kunnen vertalen. Begrijp je wel? Dus wat ze erin gelegd hebben is zijn lijden en dood. Dat was dan niet voor hemzelf, maar voor ons. En dat is natuurlijk ook zo. Maar wat ik u probeer te vertellen is dat dat er nou juist niet staat. Hè? De Messias was onderweg naar zijn koninkrijk. Maar met zeven jaar te gaan werd hij afgesneden. En hij zou niet hebben. Zijn koninkrijk niet namelijk. Wat gebeurde er dan? Nou, dat is wat er staat. En een volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom, Jeruzalem en de tempel, verderven en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed en tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Er zouden verwoestingen komen dus, door een volk en een vorst, dat doet er nou niet zoveel toe. En hoe lang zou dat duren, die verwoestingen? Tot het einde toe staat er. Het einde van wat? Want we hebben al 69 weken gehad, we hebben de 70ste week nog te gaan en dan staat het tot het einde toe. Het einde van wat? Kan moeilijk over iets anders gaan dan over die 70ste week en dus over alle 70 weken. Tot het einde van de 70ste week aan toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Heb je die? En dat die 70ste week toen niet meteen begon, mogen blijken uit het feit dat hij ook niet meteen genoemd wordt hier, maar pas in vers 27. En als hij daar niet genoemd wordt, wordt hij nergens genoemd meer. Dus dat schiet ook niet op. Want daar staat, en hij zal met de velen het verbond versterken een week, en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Tot wanneer is die verwoesting dus? Ook tot de voleinding toe die vastelijk besloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoeste, of wat er dan naast staat, want ik ga er nou toch niet op in, want wat er echt in ieder geval staat, is dat er na die 62 weken en 7 weken, dus na de 69 weken, verwoesting zal zijn tot in en tot en met de 70ste week van Daniël aan toe. Als vers 27 de 70ste week beschrijft, wel vers 27 beschrijft verwoesting tot het einde. En als vers 26 nog niet de 70ste week beschrijft, maar de tijd tussen de 69 en 70ste week, dan zeg ik, nou ja, daar heet het ook verwoesting tot het einde. Dus hoe je dat nou draait, ik bedoel, wat er nou ook precies staat en wat de correcte Hebreeuwse lezing is of correcte Nederlandse vertaling maakt in dit geval weinig uit. Het betekent dat sinds de eerste komst van Christus zou er verwoesting zijn over Jeruzalem en het Joodse volk en het zou zo blijven tot het eind van de 70ste week aan toe. Nou, en dan ben ik terug in Lucas 21. Wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, vers 20, weet dat haar verwoesting nabijgekomen is. Welke? Die eerste of die laatste? En dan zeg ik, nou, dat maakt niet zoveel uit, het zou zo blijven. Wij zijn het langzamerhand vergeten. Want het is inmiddels meer dan 100 jaar verstreken sinds het eerste Zionistencongres in Basel. Weet u wel, we zijn dus vergeten hoe het was, maar in de eeuwen daarvoor was het domweg geen Jeruzalem. Nou ja, een plek waar Jeruzalem geweest was, en er stonden inderdaad wat muren, er woonden wat mensen, maar het was een plaats van geen enkele betekenis. Want het was in 70 door de Romeinen verwoest, En toen ze een poos later alsnog geprobeerd hebben de Joden om de stad te herbouwen, toen hebben de Romeinen het opnieuw verwoest en zelfs de heuvels van Jeruzalem geëgaliseerd, zou ik maar zeggen, zoals de puinhopen geëgaliseerd, om ervoor te zorgen dat zelfs de exacte locatie moeilijk was vast te stellen. Dat is wat er gebeurd is. Nou ja, en toen weer even later kwamen de Mohammedanen, de Mohammedanen, de moslims. De muzelmannen leerden wij op school, vond ik ook wel leuk eigenlijk. De muzel klonk heel wat vriendelijker eigenlijk. Wist je veel wat? Maar goed. Maar kwamen de Mohammedanen, de moslims, ja. En die kwamen daar en voor hun was het ineens ook een heilige plaats geworden enzovoort. Vanwege Abraham en Isaac en Jacob en wat het maar wezen mag en David. En die hebben er toen een muur omheen gezet en, op die heuvel daar. En die muur staat er dus nu nog. Maar nee, dit is niet uit de tijd van de Heer Jezus. Maar die muren zijn allemaal compleet verdwenen. Echt waar. Zijn opnieuw gebouwd, ik geloof in de 7e eeuw, als ik me goed herinner, maar ik zit er niet meer zo in hoor, tegenwoordig. Maar dat stamt uit de tijd van de Mohammedanen enzovoort. Maar het is altijd verwoest gebleven en verwoest gebleven. En in de dagen dat de Joden zeiden, zullen we daar niet eens een Joodse staat gaan stichten, wilde er in heel het land eigenlijk nauwelijks iemand wonen, want zo was het. En men vestigde zich gewoon in het land, waarom ook niet, was het grootste gedeelte een woestijn. Nou ja, en in Jeruzalem wonen een paar vrome mensen, dat hou je natuurlijk altijd. Meer als kluizenaast, omdat het een echte stad was. Zeg maar, dat zijn we nu vergeten, maar zo is dat geweest. Verwoesting dus. En dat er in onze dagen sprake is van een Joodse staat die er is, doet het ergst te vrezen. De tijd kan nooit verder meer zijn dat er van Gods wegen opnieuw een verwoesting over Jeruzalem gebracht wordt. Want dit is al uitzonderlijk genoeg. Nou ja, en de regel is dat gedurende de laatste pak en bij 2000 jaar, wanneer er ook maar iets leek te ontstaan van een hersteld Jeruzalem, voor zover je daarvan kon spreken, kwam er ogenblikkelijk verwoesting over. Kun je hooguit nog zeggen, het is een wonder dat het nu nog bestaat. Dan zeg ik, ja, de Heer is langmoedig. Zeker wel. Maar het gaat verwoest worden. Wat staat er dus in Daniël 9? Verwoesting vanaf het einde van de eerste 69 weken, dus sinds het afsnijden van de Messias, zullen we maar zeggen, tot aan het eind van de 70ste week aan toe, kom je om het andere woord het woord verwoesting tegen, zo ongeveer, bij wijze van spreken. En in Lucas 21 staat, wanneer Jeruzalem zal omsingeld worden, dat was door de Romeinen oorspronkelijk, weet dat haar verwoesting nabijgekomen is. Wellicht die van de Romeinen alleen, maar het maakt weinig uit, want staat er deze zijn dagen de wraak op dat alles vervuld worden dat geschreven is, zodat de uitspraak alsnog van toepassing gebracht wordt, ook op de uiteindelijke verwoesting aan het eind van de 70ste week van Daniël. Van verwoest worden. Pas als Israël, het Joodse volk, pas als het tot geloof komt en de naam des Heren aanroept, dan zal de Heer ook daadwerkelijk verschijnen en zal hij hen verlossen. Zoals op talloze plaatsen in het Oude Testament, en ook in het Nieuwe trouwens, vermeld wordt. En zolang het zover niet is, zal Jeruzalem verwoest worden. Niet omdat wij van mening zijn dat het moet. Ik heb daar geen mening over. Maar omdat de Heer het gezegd heeft. Zodat je nou weet, zeg ik altijd, dat als je als Jood niet wil komen tot het aanroepen van de naam des Heren, dan zou je op grond van je eigen zogenaamde Joodse geschriften, de Oude Testamentische profetieën, het wel uit je hoofd moeten laten om je te vestigen in Jeruzalem. Alles beter dan Jeruzalem. Het is geen gevaarlijke plek voor een mens, maar zeker voor een Jood op aarde, dan Jeruzalem. En als er veel Joden zijn, in ongeloof is de gevaarlijke plek voor iedereen die er zich bevindt. Zeg dat maar tegen weet die mannen weer met die theedoek ook alweer. Nou goed, laat maar zitten. En dan vers 24 van Lucas 21. Hè? Zij zullen weggevoerd worden onder alle volken. Zo is het nog, zodat de algemene beschrijving is een verwoest Jeruzalem en de Joden verspreid onder alle volken. En dat is inderdaad in het algemeen de afgelopen 2000 jaar zo geweest. En in zekere zin is dat natuurlijk nog zo. En aan het eind van die 70ste week van Daniël is het ook zo. Jeruzalem verwoest en voor zover de Joden zijn, verspreid onder alle volken. Nou ja, met een gelovig overblijfsel. Bij de op één na eerste onder de volkeren uiteraard. Bij Edom dus, hè? Bij de broer. Maar niettemin verstrooid onder alle volkeren, is het idee. En wat Jeruzalem betreft, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden. Dat kan betekenen verwoest worden. Het kan ook betekenen ontheiligd worden. En in zekere zin zijn het overlappende begrippen natuurlijk, hè. Maar Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn, staat er. En dat is helemaal niet zo'n magische uitdrukking, helemaal geen moeilijke uitdrukking. De tijden der heidenen zouden vervuld worden. Wij vinden hier in dit schriftgedeelte, als u mij vraagt, niet eens een letterlijke verwijzing naar Daniël 9... Begrijp me goed, in mijn Bijbel is er 2 keer onder afgedrukt, hè, als tekstverwijzing. Daniël 9, vers 27, 26 enzovoorts. Natuurlijk, want via de parallel met Matthäus 24 komt men daar. Maar de parallel is niet helemaal correct. Maar vanuit, maar een rechtstreeks aanhaling uit Daniël vind je hier niet. Wat je hier wel vindt, is een rechtstreeks aanhaling uit Ezechiël 30, vers 3. En die zou je erbij moeten schrijven onder vers 24. En niet de verwijzing naar Romeinen 11 vers 25, want dat is een heel ander ding. Heeft er absoluut niks mee te maken. Maar wat ermee te maken heeft is Ezechiël 30 vers 3. En die zoek ik dus even op. Voor zover ik weet is dat de enige andere schriftplaats in de Bijbel waar de uitdrukking tijden der heidenen genoemd wordt, of voorkomt, nou ja, in het Hebreeuws dan, in het Oude Testament. En de volheid der heidenen uit Romeinen 11, vers 25, komt ook nog op 1 andere schriftplaats in de Bijbel voor. Maar het is echt een ander verhaal. Dus je moet hem gewoon vergeten eigenlijk even. En dan ben ik in Ezechiël 30, daar staat: wijders geschieden des Heere woord tot mij, zeggende, vers 2, mensenkind, profeteer en zeg, zo zegt de Heere, Heere, huilt, ach, die dag. En dan hoeven wij al eigenlijk niet eens verder te lezen om te weten welke dag het is. Want woorden van deze strekking, huilt, ach, die dag, komen we op heel wat schriftplaatsen tegen. Het gaat namelijk over wat zo kort mogelijk en zo neutraal mogelijk genoemd wordt, de dag des Heren. Ach, die dag. Vers 3, want de dag is nabij. En dat staat er overal waar de dag des Heren genoemd wordt, min of meer, hè? Dat die nabij is. Ja, de dag des Heren is nabij. Inderdaad, we hebben gelijk dus. Ja, inderdaad. De dag des Heren is nabij. Een wolkige dag, daar staat er ook dikwijls bij, een dag van de wolken en dikke duisternis, weet u wel. Uit Joël 2 bijvoorbeeld. En Sefania is ook altijd een goede om aan te halen. Er staan een stuk of 10 van die uitdrukkingen op een rij. Maar het is altijd hetzelfde. De dag des Heren, een wolkige dag. En daarbij staat, het zal der heidenen tijd zijn. En dan weet je het meteen. Het aanbreken van de dag des Heren markeert ook der heidenen tijd, wat het ook wezen mag. En daarna moet ik de uitdrukking toelichten, der heidenen tijd, want het woord tijd dat hier gebruikt wordt, betekent niet zozeer tijd in het algemeen, maar het komt het dichtste bij ons Nederlandse woord termijn. Termijn. Een termijn is een tijd, denken wij. Dat is in de praktijk ook gewoonlijk zo. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat in de uitdrukking termijn de klemtoon ligt op het laatste van dit tijd die bedoeld wordt. Het verlopen van de tijd namelijk. Als je iets in zoveel termijnen mag betalen, dan denken wij, nou dan kun je zoveel tijdjes achter elkaar, je weet, een ris komt aan, een ris per week, zongen wij vroeger, dan kun je sparen, weet je wel, dat zijn zoveel termijnen. Maar het punt is dat de termijn eigenlijk is niet de tussenliggende tijd, maar het tijdstip waarop de tijd voorbij is, dat is de termijn. Termineren wil ook zeggen beëindigen. Nou ja, en een terminale patiënt, broeder, ja, inderdaad, die heeft nog maar heel weinig tijd, om zo te zeggen. En ik heb het nagevraagd aan iemand van de Haagse tramwegen. De terminus. U weet wel, Dat is toch een eindhalte van spoor of van de trein of van de busdienst, kun je jou het schelen, zoiets, hè? Ik heb het altijd goed kunnen onthouden, want ik heb vroeger nog wel eens wat met de trein gereisd. Ook in militaire dienst trouwens. En tegenover de meeste grootste stations was altijd wel een hotel terminus. Zo van, je had de laatste trein gehad of gemist. Maar je had hem gehad of gemist. En dan moest je naar een hotel terminus. Voorlopig kon je niet verder. Hotel terminus, ja. Dat begrijp je nu toch, hè? En der heidenen tijd is niet de aanduiding in de eerste plaats van de periode der heidenen. Maar het is in de eerste plaats de aanduiding van het einde van de periode der heidenen. Het is hun termijn. Hun terminus. Zij zullen getermineerd worden. Als u begrijpt wat ik bedoel. En mocht u niet begrijpen wat ik bedoel, komen we dus alsnog terecht in Daniël. Nou ja, bij wijze van spreken. Want eigenlijk is het zo, al kan ik dat niet zwart op wit laten zien, dat de term heidenen min of meer op de achtergrond ligt van al wat in het boek Daniël beschreven staat. Want, zeg ik altijd, het boek Daniël begint met de vermelding dat de troon van het Davidisch koningshuis was onderworpen geworden aan de Babyloniërs, aan Nebukadnezar. Er was een einde gekomen aan het zelfstandige koninkrijk van Juda. En dus van David. En de problematiek in heel het boek Daniël is simpelweg deze. Hoe en wanneer zal het koninkrijk van David ooit hersteld worden? Want aan David was een onwankelbaar koninkrijk beloofd. En dan wordt aan Daniël uiteengezet. Nou ja, je hebt nu van doen met het Babylonische Rijk. Dat heeft Jeruzalem veroverd enzovoort. Nou ja, en na het Babylonische Rijk krijg je dan populair gezegd alsnog het Medo-Persische Rijk. En daarna het Griekse Rijk. En daarna het Romeinse Rijk. En daarna, dan blijft hij een beetje hangen. Maar daarna komt het alsnog terug. Na 70 weken komt het alsnog terug bij de Messias, uiteraard. Nee, broeder, de Nieuw-Testamentische variant. Na het Romeinse Rijk krijg je eerst nog een 10-statenbond. En die geven hun macht weer over aan één. Dan ben je bij het 8e wereldrijk uit de totale reeks. En dat is het rijk van de antichrist. En dan... Maar goed, dat lees je in Daniël er niet bij. Niet zo gedetailleerd. Om voor de hand liggende redenen die ik u nou niet zal vertellen. Maar het beginsel is gewoon dat ooit bij de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar een eind gemaakt werd aan de macht van aan het koningschap uit het huis van Juda en dus van Israël. En dus werd het koningschap teruggegeven uit Jeruzalem naar Babel. U weet wel, dat van Nimrod, waar alle volkeren vandaan kwamen eigenlijk, werd teruggegeven aan Babel. En dus braken toen de tijden der heidenen aan. De tijden namelijk waarin de heidenen heerschappij hebben over Jeruzalem. En wanneer zijn die tijden vervuld? Wel, als de heidenen geen macht meer hebben over Jeruzalem. En tot nog toe hebben de heidenen heerschappij over Jeruzalem. Nou ja, gedeelde stad of niet, ik bedoel. En gedeelde stad is natuurlijk ook een beetje een smoes. Want het echte Jeruzalem is helemaal niet gedeeld, hè. En zal ook niet gedeeld worden. Het echte Jeruzalem is het oude Jeruzalem. En als er officieel ergens aan toegewezen wordt, is het natuurlijk toch aan de zogenaamde Palestijnen. Dat begrijp je toch, hè? Aan heidenen dus. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden tot wanneer? Ja, logischerwijze totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Dat is het intrappen van een open deur. Hier in Lucas 21, vers 24. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Jawel, maar de vraag is wanneer zijn de tijden der heidenen vervuld? Wanneer is hun termijn? En wanneer worden zij getermineerd? Wanneer komt er een eind aan? En dan gaan we de uitdrukking opzoeken. Dat hebben we net gedaan. En dan komen we terecht in Ezechiël 30. En daar staat wanneer dat gebeurt. Bij het aanbreken van de dag des Heren. En wanneer breekt de dag des Heren aan? Wanneer breekt de dag des Heren aan? Na de verduistering van zon, maan, sterren. Joël 2. En wanneer worden zon, maan en sterren verduisterd? Terstond na de verdrukking van die dagen. Matthäus 24. En dus ogenblikkelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël. Met andere woorden, met de verwoesting van Jeruzalem in het eind van de 70ste week van Daniël komt een eind aan de verdrukking van die dagen, komt een eind aan de 70ste week en daarmee aan de 70 weken. En begint dus de dag des Heren maar het is meteen ook de termijn, de terminering zo u wilt, van de heidenen. Vanaf dat moment zullen de heidenen geen macht meer hebben over Jeruzalem. En voor zover er heidenen waren, toen Jeruzalem veroverd en verwoest werd, zullen niet alleen de Joden, maar ook de heidenen omkomen. Want er blijft op dat tijdstip, aan het eind van de 70ste week, überhaupt geen leven in het land over. Vermoedelijk zelfs geen dierlijk leven, als ik het goed begrepen heb. Maar in ieder geval geen menselijk leven. En daarna zal vervolgens, nou niet de andere dag, maar daarna zal de stad en het land gereinigd worden door het gelovig overblijfsel van Israël, van het Joodse volk. En zal inderdaad puin geruimd worden en de stad herbouwd worden. Maar ja, dat lees je in Ezechiël 39. Maar die tijden der heidenen zullen vervuld zijn aan het eind van de 70ste week van Daniël. Moeilijker is het niet. En heb je nou zoiets, wij zouden bij de les blijven. Wij zouden ons niet laten verleiden. Wij hebben de bestudie van een profetisch woord nodig. Want degene die dat niet deden, die riepen in 1917, toen de Turken verdreven werden in de Eerste Wereldoorlog. Toen de Turken verdreven werden uit Jeruzalem, riepen ze, ha, nu zijn de tijden der heidenen vervuld, want Jeruzalem is bevrijd. Van de heidenen? Nee, toen liepen er gewoon andere heidenen in Jeruzalem. In dit geval waren het Britten, maar dat doet nou weinig te zaken. Toch wel leuk dat het Britten waren, maar vooruit. Hè? En anderen riepen dat in 1948 natuurlijk, toen de Joodse staat werd opgericht. Maar ja, er brak meteen oorlog uit en de Joodse staat verloor Jeruzalem. Meteen. Het werd veroverd door Jordanië, toch? Weer mis. En daarna in 1967 was het weer andersom. Toen veroverde de Joodse staat weer Jeruzalem op Jordanië. Toen zeiden we, ah, Jeruzalem is bevrijd. Einde van de tijden der heidenen. Nu moet de opname van de gemeente plaatsvinden. Werd er dan meteen geroepen. Verband dat mij volkomen ontging, uiteraard. Want je vindt dat verband in de Bijbel op geen enkele wijze verder. Maar goed, zo gaat dat. En straks zal het wel weer zo zijn als dat verbond gesloten wordt en de stad gedeeld wordt enzovoort. Dan zal er wel weer iemand roepen van tijden der heidenen zijn voorbij, het is eindelijk vrede. Maar ja, dat lijkt al helemaal niet natuurlijk op wat hier beschreven staat. Wij zouden gewoon weten, los van alle gebeurtenissen om ons heen, dat die tijden der heidenen voortduren zolang wij hier zijn. En pas na de verdrukking, in de 70ste week van Daniël, wanneer men de naam des Heeren zal aanroepen, officieel in Jeruzalem, ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem, aan het einde, dan pas zullen de tijden der heidenen vervuld zijn. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de mijns inziens volstrekt bijbelse gedachte dat de Joden, in elk geval de ongelovige Joden, naar bijbelse maatstaven gewoon heidenen zijn. Maar dit is iets moeilijker natuurlijk. Ik moet altijd denken aan de woorden van mijn vader. Die zijn nooit veel, denk ik wel eens. Maar als hij wat zei, onthield ik het meestal. Maar die kwam een keer van Jeruzalem terug. En die zei, nou wil ik er nooit meer naartoe. Om, hij had twee redenen. De ene was, hij zegt, ik kan er niet tegen de gedachte dat het toch allemaal weer zo verwoest zal worden. Want ik gun ze het eigenlijk allemaal best. En de andere gedachte was, hij zegt, ik heb nergens zo'n goddeloze stad gezien als Jeruzalem. Hij ligt er naartoe. Niet objectief om wat er gebeurde, maar subjectief wel. Hij zegt, ze zijn zo dicht bij de Bijbel. Ze zijn zo dicht bij de waarheid, maar ze staan er in werkelijkheid zo ver vanaf. Zij die hem het beste zouden moeten kennen, die hebben hem het verste van zich afgeschopt. Ik heb geen plaats gevonden waar men zo vijandig staat tegenover het evangelie als juist Jeruzalem. Of dat zo is, weet ik niet. Want wie ben ik? Maar je kan toch in ieder geval zeggen, ik heb het niet anders ervaren. En nou ja, ik denk dat het ook wel inderdaad zo is. In elk geval, als er dan al een stad, een plaats op aarde, van Gods wegen schuldig zou worden gehouden voor de goddeloosheid, dat wil zeggen voor het ongeloof, dan zou het uiteraard Jeruzalem zijn, omdat juist daar het woord Gods zo nadrukkelijk gepredikt is geworden in de afgelopen duizenden jaren. De stad van David heb ik het over. En dat daar dus verwoesting over zal komen, hoeft ons absoluut, maar ook absoluut niks te verbazen. Natuurlijk komt dat. Omdat het in het verleden niet alleen aangekondigd is, maar omdat het ook in het verleden meermalen heeft plaatsgevonden. En wat er ook gebeurd mag zijn de afgelopen 2000 jaar, in ieder geval is het volk niet tot geloof gekomen. En mijn grootvader zei dan, en als het volk uit eigen beweging terugkeert naar het land waarvan men weet dat de Heer hen eruit gezet heeft, dan doet men niet anders dan officieel de vloek, de wraak des Heeren over zich aanroepen. En de Joden weten dat. Zodat uit het land verstrooid zijn geworden, moet dat van de Heer geweest zijn. En dan kan men natuurlijk nooit in alle oprechtheid eigen beweging terugkeren naar dat land en zich daar vestigen en een Joodse staat stichten. Als men dat doet, roept men uiteraard het oordeel Gods over zich af. En dat mag ik rustig zeggen, omdat het een van de weinige punten is waarop de Joodse orthodoxie in ieder geval een keer met me eens is, zal ik maar zeggen. Of ik met hen, want dat bedoel ik eigenlijk. Want die zeggen precies hetzelfde. De Joodse staat heeft geen recht van bestaan, want de Joodse staat zou pas zijn bij de komst van de Messias. Daar hebben ze gelijk in natuurlijk. Maar als ze eerlijk waren, zouden ze komen of tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus bij voorkeur, en anders zelf uit die staat verdwijnen. En dat doen ze ook niet. Wat zei je, broeder, geveinsdheid? Ja, dat is wat het is. Vind je kennelijk onder alle volken. Nou ja, onder ons ook natuurlijk. Ons Nederland is net zo goed. Die huichelachtigheid, dat meten met twee maten. Het niet oprecht zijn en proberen de schrift zodanig te verdraaien dat het past in onze ideologieën enzovoort. Men zou dat niet doen. En als men dat niet doet en blijft bij de schriften, dan heeft men inderdaad een profetisch woord dat zeer vast is. Dat is ook wat we hebben. En we zien uit op grond daarvan niet naar de verwoesting van Jeruzalem, maar wij zien over die jaren heen uit naar de bekering van Israël. Zullen we de Heer danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat profetisch woord dat zeer vast is. En we danken u dat we mogen zien dat verschillen in de formulering niet noodzakelijk tegenstrijdigheden zijn. Maar in tegendeel, dat ze ons spreken over de vele facetten van uw plan der eeuwen. We danken u, Vader, dat we daardoor gebouwd mogen worden. Want hoewel deze profetieën spreken over oordeel, wraak en over verwoesting, danken we u dat uw profetisch woord net zo goed spreekt over zegeningen en heerlijkheid die bestemd is voor ieder die in alle oprechtheid zich onderwerpt aan uw woord. En we danken u dat we daaruit mogen leven en ons bewust mogen zijn van de bevoorrechte positie die wij, gelovigen uit de heidenen, in onze dagen hebben. Dat u ons verlost van de duisternis van de tegenwoordige wereld, dat u ons overzet in het koninkrijk van de Zoon, uw liefde, opdat wij in het licht zouden wandelen, opdat wij gemeenschap met elkaar zouden hebben, maar boven alles, opdat wij zouden leven in gemeenschap met u, onze levende God en onze levende Heiland. Wij danken u dan dat we ook nu weer bij elkaar mochten zijn en deze dingen mochten bespreken, waarvan wij weten dat ze binnen afzienbare tijd vervuld zullen worden en zullen leiden tot de vervulling van al wat uw profeten gesproken hebben. En we bevelen ons dan ook bij u aan, Vader, opdat wij bewaard mogen worden voor de duisternis van de wereld, voor al deze misverstanden en verwarring die komt van de leugenaar van de beginnen. En opdat wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Opdat wij waarachtig zouden zijn, trouw zouden zijn aan het woord dat u ons gegeven hebt, opdat we in alle oprechtheid u zouden dienen. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.